Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is goed om bij elkaar te zijn, ondanks alles en samen het feest van de Heer te vieren. Want dat doen we elke keer als we samenkomen. Ik wil graag met jullie Gods woord openslaan. Niet alleen omdat ik daarvoor ingehuurd ben, maar gewoon omdat het ontzettend fijn is om dat te doen. En ik wil graag met jullie lezen uit... Ik wil een aantal gedeelten met jullie lezen, maar ik wil graag beginnen met Matteüs 24. Dat is een stukje van die bijna prangende woorden van Jezus over het eind van de tijden. En dan is hij met zijn discipelen, zijn vrienden, naar de Olijfberg getrokken. En daar lezen we in Matteüs 24 vanaf vers 3. Matteüs 24 vanaf vers 3. En op de Olijfberg ging hij, Jezus dus, zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde, pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en de aarde zal beven. Dat is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat, omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Ik weet niet of je dit beklemt als je dit leest. Aan de andere kant zit er ook een boodschap van geweldige hoop in. Wie stand houdt tot het einde zal worden gered. En pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld zal worden verkondigd als getuigenis voor alle volken. Het woordje wat daar gebruikt wordt is niet landen, koninkrijken, naties, maar het gaat over volken, etnos. We kennen dat als we het hebben over etnische groeperingen. Nou, binnen heel veel landen, daar zijn allerlei volken. En Jezus zegt pas als het evangelie aan alle volken verkondigd zal worden, dan zal het einde zijn gekomen. Ik denk dat wij in een tijd van grote onrust leven, en tegelijkertijd ook in een tijd van geweldige mogelijkheden. Ik denk dat je in Den Haag niet eens naar een ambassade hoeft toe te gaan om die etnos, die volken, overal tegen te komen. Ze wonen in elke wijk, ze wonen tussen ons in. Al die volken. Een geweldige uitdaging. Maar wat mij zo geweldig trof in dit Bijbelgedeelte, is het volgende. Er wordt het ene ding naar het andere genoemd. Er wordt gesproken over valse messiassen. Er wordt gesproken over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnood. Denk dat op dit moment een van de meest reële dreigingen is die Je kunt voorstellen, een heel continent als Afrika gaat door alle economische malaise die het gevolg is van de coronacrisis, heeft in hoge mate te lijden onder de druk van honger. Maar dan staat er, doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde bij velen bekoelen. Die wetteloosheid, daar praten we vaak over, denk ik, en dat zien we ook om ons heen gebeuren. Maar wat er daarnaast staat, dat is denk ik iets wat meer en meer, juist ook in onze westerse samenleving, aan het gebeuren is. Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde bekoelen. Weet je, ik heb 's avonds vaak geen zin meer om de televisie aan te zetten. Dat is helemaal niet erg. Maar willekeurig welk praatprogramma je beluistert, dan hoor je mensen elkaar verbaal te lijf gaan. En als je het journaal kijkt, dan zie je mensen die voor dit gelijk of voor dat gelijk of voor dit of voor dat strijden. En dan gebeurt het daar nog vaak netjes. Volg je social media een beetje, dan word je echt niet vrolijk. Daar word je onrustig van. Hoe mensen elkaar daar de oren wassen. En elkaar daar echt op de meest verschrikkelijke manier ten koste van anderen hun eigen gelijk vecht. Of het nou gaat over of corona wel of niet een hoax is. Of het nou gaat over Zwarte Piet of Black Lives Matter of weet ik wat. We staan zo makkelijk tegenover elkaar. En je ziet dat ten koste van anderen iedereen zijn eigen gelijk bevecht. Ik denk dat dat een van, en ik heb het niet verzonnen. Jezus kaart dat zelf aan zijn discipelen aan. Ik denk dat het een van de ernstigste symptomen van deze tijd is van een maatschappij, een wereld die van God los is. En daar zitten wij dan op zondagochtend aan de Meidoornstraat in de Goede Herdergemeente. En dan hebben we daar een antwoord op te geven. Niet in de zin van het moet zo of het moet zo, maar met elkaar, jij en ik, u en ik. Wij hebben een antwoord te geven in ons leven op al deze liefde die aan het wegvlakken is, aan het wegraken is. En Paulus die zegt in de Efezebrief, Efeze 4 vanaf vers 17, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. In de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven God, om de onwetendheid die in hun heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in een verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid, maar gij geheel anders. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en gij zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Liefde die verkilt. Gij geheel anders, die naar God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid, de nieuwe mens aandoen. Als we daarin staan, wat voor geweldige getuigenis zijn we dan? Dan komt dat het evangelie van het koninkrijk verkondigen aan alle volken, dat komt heel dichtbij, niet alleen in woorden, misschien juist wel niet in woorden, want hoeveel verstaan mensen die woorden en wat hebben ze aan onze woorden? Maar misschien wel juist in wat wij laten zien, onderling en naar anderen toe. Een van de eerste dingen die van de gemeente van Jezus Christus genoteerd staan, Handelingen 2, is dat zij bij allen, bij iedereen, in hoog aanzien stonden. En weet je waarom? Dat had te maken met de manier waarop ze met elkaar omgingen. Dat de liefde van Christus onderling zichtbaar werd tussen de broeders en de zusters. Ze noemden ze elkaar vast nog niet op dat moment. Maar in de gemeente van God was het zichtbaar, in de gemeente van Jezus Christus, was het zichtbaar dat die mensen niet alleen van elkaar hoorden, maar dat ze bij elkaar hoorden. En waarom? Omdat ze verenigd waren in het volgen van die ene Heer, die ene Heiland, Jezus Christus. Om er zo meteen nog even op terug als we het avondmaal gaan vieren. Nou, kat in bakkie zou je zeggen, toch? Als we dan de Korinthebrief lezen, dan heeft Paulus een ander verhaal. Maar, zegt hij, 1 Korinthe 3, heeft hij eerst is het in hoofdstuk 2 is het gegaan over geestelijke mensen en ongeestelijke mensen. Maar die ongeestelijke mensen, daar kun je dan wat bij voorstellen. Dat zijn die mensen waar we het net over gehad hebben, die mensen die in de liefde verkillen en die misraken, kwijtraken omdat ze in wetteloosheid leven. En dan heb je geestelijke mensen, nou, dat zijn de mensen waar Paulus het over sprak in de Efezebrief, die nieuwe mensen aangedaan hebben en gelijkvormig aan Christus leven. En dan gaat Paulus verder in 1 Korinthe 3, als hij het in 2 heeft gehad over die geestelijke en die ongeestelijke mensen, gaat hij verder in 1 Korinthe 3. Maar, broeders en zusters, ook, het gaat dus tegen ons, hè. Broeders en zusters, ik kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Oh, ik sprak tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, want daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Maar hoe dat dan? Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Bent u dan niet als alle andere mensen? Ai, weet u dat ik, tenminste waar ik nou echt verdrietig van word, en misschien ligt het alleen aan mij hoor, maar als ik al die discussies volg op sociale media en weet ik veel, dan doen wij christenen daar met elkaar vaak net zo hard aan mee. De een zegt van, dat gedoe met die corona is allemaal onzin, wordt ons opgelegd. En de ander zegt, nee, vooral niet, je moet je eraan houden. En weer, waardeloos wat jij zegt. En al die discussies die gewone mensen met elkaar voeren, daar doen wij als christenen net zo hard aan mee. En zoals een gezin soms door de onderlinge discussies en tweespalt en meningsvorming verdeeld kan worden, zo wordt ook het huisgezin van God vaak uit elkaar gereten door de onderlinge discussies. En daar hoef je niet eens voor naar broeders en zusters van een andere kerk te kijken. We doen het onderling. En wat zegt Paulus dan, als je zo met elkaar omgaat, ben je dan niet als alle andere mensen? Wow. Klinkt niet echt vrolijk als we zo meteen avondmaal gaan vieren, dat weet ik wel. En ik wil daar ook niet bij blijven stilstaan. Want Gods woord is elke keer geschreven. We hebben het er net eventjes over Timotheus gehad. Paulus zegt tegen Timotheus, elk van God gegeven schriftwoord is nuttig om te onderwijzen, te verbeteren. Daar kunnen we wat van opsteken. En als we dit lezen in 1 Korintiërs 3 vers 14, dat ging daar helemaal fout in die gemeente. En tegelijkertijd, juist omdat het fout ging, zijn deze woorden tot ons gekomen en daar mogen we wat van leren. Een van de mooiste stukken tekst over het avondmaal komt uit 1 Korinthe 11, waar Paulus eventjes flink van leer gaat tegen die Korintiërs, omdat het daar helemaal niet goed ging met het avondmaal. En daarmee is het een belangrijk stuk voor ons geworden waar we van kunnen leren. Dus we moeten daar wat mee, we kunnen daar wat mee en we hoeven daar geen genoegen mee te nemen. Nou, wat kun je nou doen? Hoe zorg je nou dat je met elkaar als christenen, als kinderen van God, navolgers van Jezus, dat je niet in die onderlinge, dat onderlinge gekissenbeest blijft hangen? En dan zeg ik, lief. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je vasthoudt waar je focus is. De schrijver van de Hebreeënbrief naar Hebreeën 11, dan komt daar al die opsomming van al die mensen die op de een of andere manier als geloofsheld te boek staan. En dan zegt hij in begint die Hebreeën 12, nou als nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, ook die onderlinge verdeeldheid, de zonde, moeten we van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laten we de blik daarbij gericht houden op Jezus. Ik ben ernstig in de verleiding, ik ga het niet doen, maar ik ben werkelijk ernstig in de verleiding om een prachtig lied voor jullie te zingen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Richt je oog op Jezus. Kijk, richt je op zijn aangezicht. En de dingen van deze wereld, die zijn eigenlijk alleen vaag. In het licht van zijn glorie en zijn genade. Prachtig lied. Met een diepe boodschap. En het is waar. Op het moment dat je je focus richt op Jezus, is het dan zo belangrijk wat een ander vindt over corona, Zwarte Piet, Black Lives Matter, milieu, weet ik wat. Is dat belangrijk? Nee. Laat iemand dat denken. In Korinthe 10 zegt Paulus, alles is toegestaan, zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op een ander. Ik denk dat als je die twee dingen vastpakt en zegt, ik wil mijn oog in eerste instantie op Jezus richten en vervolgens wil ik kijken naar mijn broer en mijn zus. Kijk maar even om je heen. Mag. Je bent met elkaar, ben je de kerk van Jezus Christus. We hebben voor elkaar te zorgen. En we hebben elkaar te respecteren. Zoals broers en zussen in een gezin voor elkaar horen te zorgen. Hou vast waar je focus is. Begin bij Christus. En dan bij jezelf. En daarna pas naar. Kijk, begin bij Christus, dan op elkaar en daarna pas bij jezelf. Tweede is, en die heeft daar heel veel mee te maken, volhard in de gezindheid van Christus. Filippenzen 2 zegt, indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden. Het is bijna alsof Paulus zegt, als er maar dit kleine beetje van je gevraagd mag worden. Zoveel. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoeding der liefde is, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming van barmhartigheid is, het is bijna aandoenlijk zoals die het telkens zegt, enig, als het maar enig van dit, enig van dat is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbied, doch in ootmoedigheid achter de een, de ander, uitnemender dan zichzelf. Jij vindt dat, ik zal. Jij vindt dat, oké. Ik acht jou uitnemender dan mijzelf. Ik ga me er niet door laten verontrusten. En als ik me ernaar door laat verontrusten, dan moet ik er maar niet naar luisteren. Maar er zeker niet tegen ingaan. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, ieder lette ook op dat van de ander. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden in zijn uiterlijk. Als mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Er staat iets heel belangrijks. Als er iemand was die om in termen van onze tijd te spreken op zijn streken kon gaan staan, dan zou het Jezus Christus wel geweest zijn. Hij was aan God gelijk. Men vond wel van niet. Maar hij was het wel. En dan zegt Paulus, hij heeft het aan Gode gelijk zijn niet als een roof gehad. Hij heeft het zich niet koste wat het kost toegeëigend, maar hij is in zijn uiterlijk als een mens bevonden, aan de mens gelijk geworden. En hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Wow, geweldig. Ja, geweldig. Zegt Paulus. En die gezindheid, laat die dan bij jou zijn. Oeps. Dat is heftig. Kunnen we dat? Dat kunnen we alleen in de kracht van de Heilige Geest. Dat kunnen we alleen als we ons dag in dag uit bekleden met Jezus Christus. Dan gaan mensen die gestalte zien van Jezus Christus. Misschien moet je daar wel eens over denken als je zegt van, nou, wij zijn bekleed met Jezus Christus. Dan zien mensen geen glamour Jesus Christ superstar. Dan zien we iemand die vernederd is geweest, die gehoorzaam is geworden tot de dood, zelfs aan het kruis. Is dat makkelijk? Nee. Kom ik aan mijn derde punt, het evangelie uitleven, dat is topsport. De Hebreeën schrijver die zei het al, laten we dan die wedloop lopen. En nou, dan moet je alle bagger, alle zonden, die moet je afwerpen. Want met een kliko achter je aan kun je niet hardlopen, dat werkt niet. Dus je moet dat afwerpen en dan moet je ervoor gaan. In de Korinthebrief schrijft Paulus, want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik me aan allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. Ik ben voor de Joden een Jood geworden. Of ik ben voor de Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan, dus onder de wet. Zegt hij nog even tussendoor. Hoewel persoonlijk niet onder de wet. Om hen die onder de wet staan te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enige te redden. Alles, zegt Paulus, doe ik ter wille van het evangelie om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet dat zij die in de wet renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook maar niet in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Paulus gebruikt de topsporter als beeld van het leven met Christus. En ik heb een paar weken geleden heb ik de beelden van de Tour de France heb ik gevolgd. En nou, dan komt het ook wel eens dat je dan na afloop ergens, dan wordt er zo'n gast geïnterviewd. En ja, ik zit daar elke keer met een mengeling van verwondering, bewondering en diepe verbazing naar te kijken. Want dan hoor ik roepen hoe ze, of vertellen hoe ze in hun training daarmee omgaan en hoe ze het nou er bijna van genieten om pijn te hebben en hoe ze zichzelf daarmee stapje voor stapje, voor stapje voor stapje tot een hoger niveau opwerken. En dan denk ik, je moet het maar willen. Maar ze doen het wel. En uiteindelijk hebben ze allemaal in gedachten van, het is niet leuk om tweede te worden. Ik wil als eerste over die meet gaan. Ik moet en ik zal winnen. En daar gaan ze dan ook helemaal voor. En Paulus zegt, zo is ons leven ook. En betekent dat dat het makkelijk is? Nee. Het evangelie uitleven is topsport. Dat is 10 keer op je tong bijten. Als ze je te nakomen. Als dingen beweren die zo anders zijn dan wat jij vindt. Het is jezelf wegcijferen. Niet op je strepen gaan staan. Niet datgene wat je in Christus hebt ontvangen. En dat is een geweldigheid aan rijkdom. Maar dat niet als roof achten. We zijn koningskinderen, we zijn kinderen van God. Maar niet om een dure prinsje of prinsesje uit te gaan. Nee, om de koning eer te geven. Dat vraagt inzet. Daar moet je voor willen gaan. Maar als je dat doet, dan zijn we zeker niet als alle andere mensen. En dat is de uitdaging, dat is ja, de opdracht die God ons niet alleen deze zondag, die Christus ons niet alleen deze zondag, maar elke dag opnieuw wil geven. Een paar dingen nog even samengevat. Allereerst, hou vast bij je focus. Eerst op Jezus, dan om de broers en zussen om je heen. Volhard in de gezindheid van Christus, dat is de tweede. En de derde, het evangelie uitleven, is topsport. Daar kost je wat, daar word je moe van. Daar moet je wat voor over hebben. Maar laat je daardoor niet verontrusten. Maak ons, Heer, tot een getuigenis voor de volken van het evangelie van het koninkrijk. Amen.